Vanavond wilde ik graag uit Zacharia 10, vers 3 tot en met 12 lezen. Het is alweer drie weken geleden, zijn twee weken hebben er tussen gelegen van de jaarvergadering en van de zendingsavond vorige week met Margriet. Dus drie weken geleden hebben we het met elkaar gehad over de eerste twee versen. Over het klimaat in Israël, over de late regen, over de vroege regen, over de terafim, over ja, dat wat er gebeurt in het land Israël, met het volk Israël. En vanavond gaan we met elkaar het derde vers lezen tot en met vers 12. Tegen de herders, en dan gaat het over de herders van Israël, is mijn toorn ontbrand. En aan de bokken zal ik bezoeking doen. Maar de Heere der heerscharen bezoekt zijn kudde, het huis van Juda, en maakt hen als zijn prachtige ros in de strijd. Uit hen komt de hoeksteen, uit hen de tentpin, uit hen de strijdboog, uit hen komen alle machthebbers tezamen voort. En ze zijn als helden die door het slijk der straten treden in de strijd. Ja, ze strijden omdat de Heere met hen is. Maar die op de paden rijden, komen beschaamd te staan. Zo zal ik het huis van Juda sterken en het huis van Jozef verlossen. Ja, ik zal hen terugbrengen, omdat ik mij over hen ontferm. En ze zullen worden alsof ik hen niet verworpen had. Want ik ben de Heere hun God, en ik zal hen verhoren. Dan zullen zij zijn als een held van Efraïm. En hun hart zal zich verheugen als van wijn. Ook zullen hun zonen het aanschouwen en zich verheugen. Hun hart zal jubelen in de Heere. Ik zal hen tot mij fluiten en hen vergaderen, want ik bevrijd hen. En ze zullen even talrijk worden als zij waren. Wel zaai ik hen onder de volken, maar in verre streken zullen zij aan mij denken. Zo zullen zij leven met hun kinderen en terugkeren. Ja, ik zal hen terugbrengen uit het land Egypte en uit Asser vergaderen. Ik zal hen brengen naar het land Gilead en de Libanon. Doch dit zal voor hen niet toereikend zijn. Dan zal men in benauwdheid door de zee trekken en in de zee de golven slaan. En alle diepten van de Nijl zullen uitdrogen. Zo zal de trots van Asser neerstorten en de scepter van Egypte zal verdwijnen. Ik zal hen sterken in de Heere en in zijn naam zullen zij wandelen, luidt het woord des Heeren. Tot zover dit gedeelte over het herstel van Israël. Eigenlijk zou je dit stukje moeten beginnen te lezen vanaf het tweede gedeelte van vers 2. Daar wordt over Israël het volgende gezegd, het tweede gedeelte van vers 2 van het tiende hoofdstuk, daar staat: daarom trekken zij voort als een kudde die in nood is, omdat zij geen herder heeft. Nou, u kent waarschijnlijk allemaal wel dat vers uit Matteüs, waar de Jezus met ontferming bewogen wordt, omdat hij de mensen in Israël ziet dat ze voortgejaagd en afgemat zijn. En dan staat er: zoals schapen die geen herder hebben. Nou, er staat in het boek Zacharia dat ze het loon afwegen voor de herder, 30 zilverstukken, waarmee ook de vervulling, de profetie in vervulling ging door Judas, die 30 zilverstukken gekregen heeft voor het verraad van Jezus. En dan zie je ook inderdaad, de herder wordt geslagen en de kudde wordt verstrooid. Nou, dat is gebeurd in de nacht waarop de Jezus gevangen genomen werd. En dat is ook heel duidelijk gebeurd met het volk van Israël. Het volk van Israël heeft rondgedoold over deze wereld zonder herder. Toen al en ook nu. En dan is het zo mooi om te zien dat er straks een herder zal zijn die niet alleen naar de gemeente omgezien heeft, maar ook een herder die naar zijn volk Israël om zal zien. En daar wordt het een en ander over verteld. En misschien goed is omdat als parallel er even bij te lezen in het boek Ezechiël 34. In Ezechiël 34 kun je dat terugvinden. waar de Heer afrekent met de herders van Israël, de leiders van Israël en de bokken van Israël, de vooraanstaanden. De Heer Jezus heeft vlak voordat hij naar Gethsemane ging, het evangelie staat er dat de Heer Jezus elke keer zegt: wee u, gij schriftgeleerden, wee u, gij schriftgeleerden. En datzelfde wee komt hier ook voor in Ezechiël 34 vers 2. Ezechiël 34 vers 2. Zo zegt... En inmiddels, als u het gemeenteleven gelezen heeft, dan weet u wat daar staat. Dan staat hier, zo zegt Adonai, Yahweh. Zie je dat staan? Heren met kleine letters en daarna heren met hoofdletters. Adonai, Yahweh. De God van Israël, de verbondsgod van Israël spreekt hier. En dan staat er, wee de herders van Israël die zichzelf wijden. Moeten de herders niet schapen weiden? En dan staat er, het vet eet gij, met de wol kleedt gij u, het gemeste slacht gij, maar de schapen wijdt gij niet. Zwakke versterkt gij niet, zieke geneest gij niet, gewonde verbindt gij niet, afgedwaalde haalt gij niet terug, verlorene zoekt gij niet, maar gij heerst over hen met hardheid en geweldenarij. Ze raken verstrooid, omdat er geen herder is. Nou, dat is met Israël gebeurd, hè? Ze hebben de herder verworpen, de herder geslagen, de herder verkocht als het ware, en Israël is verstrooid geraakt. Maar uiteindelijk staat er in vers 11 van Ezechiël 34, vers 11, daar staat, want zo zegt de Heere, Heere, dus Adonai, Yahweh, zie, ik zal zelf naar mijn schapen vragen en naar hen omzien, zoals een herder naar zijn kudde omziet. Wanneer hij te midden van zijn verspreide schapen is, zo zal ik naar mijn schapen omzien en ze redden uit alle plaatsen waar zij verstrooid zijn geraakt, op de dag van wolken en duisternis. Ik zal ze uit de volken doen uittrekken, uit de landen bijeen vergaderen en ze naar hun eigen land brengen. Ik zal ze weiden op de bergen van Israël, bij de beekbeddingen en in alle bewoonde streken van het land. In een goede weide zal ik ze weiden en op de hoge bergen van Israël zal hun weideplaats zijn. Daar zullen zij zich legeren en op een goede weideplaats en ze zullen zij in het vette weide grazen en op de bergen van Israël. Ik zelf zal mijn schapen weiden. Ik zelf zal ze doen neerliggen. Luidt het woord van de Heere, Heere. De verlorene zal ik zoeken. De afgedwaalde terughalen. De gewonde zal ik verbinden. De zieke versterken. Maar de vette en de krachtige zal ik verdelgen. Ik zal ze weiden zoals het behoort. En als u dan kijkt in vers 22 van hetzelfde hoofdstuk... Ik zal mijn schapen verlossen, omdat zij niet langer tot een prooi zijn. Ik zal recht spreken tussen het ene schaap en het andere schaap. Dan zal ik één herder over hen aanstellen, die hen weiden zal, mijn knecht David. Die zal hen weiden, die zal hun herder zijn. Ik, de Heere, zal hun tot een God zijn. En mijn knecht David zal vorst wezen in het midden. Ik, de Heere, heb het gesproken. Nou, wat een geweldig hoofdstuk is dat uit Ezechiël, hè? Hoe de Heer zich aankondigt als de herder, die zal komen voor het volk van Israël, om ze terug te brengen naar de bergen van Israël. Ik vind het zo mooi dat hier staat in vers 12, het laatste stukje, ik zal naar mijn schapen omzien en ze redden uit alle plaatsen waar zij verstrooid geraakt zijn op de dag van wolken en duisternis. Ik heb u dat verteld, dat in de Krim zo'n 17.000 Joden zijn. Ja, dat zuidelijke puntje van Oekraïne, wat nou geen Oekraïne meer is. Tenminste, dat wil men. U ziet ook in het nieuws dat het in het oosten van Oekraïne ook heel erg onrustig is deze tijd. Maar er is een enorme stormloop naar het consulaat in Odessa en de andere hoofdsteden van de Krim. Door Joden om zo snel mogelijk uit de Krim naar Israël te gaan. Want de situatie wordt daar zo moeilijk. En Rol die stuurde me gisteren nog een mailtje door, dat gisteren heeft Israël het hele internetverkeer wat van buiten naar Israël komt geblokkeerd. Er komt geen internetverkeer meer naar binnen, omdat vanuit de Palestijnen willen ze het hele computersysteem in Israël helemaal lam leggen. Dus ja, Israël wordt op dit moment helemaal geïsoleerd van al het internetverkeer. Het kan wel van Israël naar buiten, maar van buiten naar binnen is het helemaal een muur opgetrokken via het internet. Nou, dat is wel tekenend voor de tijd waarin we leven. Israël enorm geïsoleerd. Nou, God zal tot zijn doel komen met zijn volk Israël. En dat staat zo mooi hier in het stukje. Als ik weer terug ga naar Zacharia hoofdstuk 10. Dan staat er, maar de Heere der Heerscharen, in het derde vers, de Heere der Heerscharen bezoekt zijn kudde. Nou, nogmaals, als u het gemeenteleven gelezen heeft, dan heeft u ontdekt dat als er gesproken wordt over de Heere der Heerscharen, dan is het Yahweh Zebaot, hè? Dan gaat het over oorlog voeren. Dan is hij de heer van alle legers, de engelenlegers. Hè? Een enorme legermacht, waar we ook kunnen lezen als er Jezus geboren wordt, dat de hemel geopend werd en een enorme legermacht zong daar het ere zijn God en het vrede op aarde. Dan hebben we het niet over een paar engelen, maar dan hebben we het over miljoenen, miljarden engelen die voor God strijden. Het is eigenlijk heel mooi dat de Heer niet komt als Yahweh Ra'a, en dat is de Heere mijn herder. Je zou eigenlijk zeggen, hij komt als de Heere de herder. Nee, hij komt als de Heere Zebaot om te strijden, om voor zijn volk te strijden. Hij zal voor zijn kudde verlossen, strijden. En dan staat er zo mooi in dat stukje, in dat tweede vers. En hij maakt hen als zijn prachtig ros in de strijd. Nou, dat is nogal wat hier staat. In de Statenvertaling staat, hij maakt Israël tot het paard zijner majesteit. Het gaat hier dus natuurlijk daarom dat hij Israël zo strijdvaardig maakt. Zo'n enorme legermacht. En ik heb vorige week in de krant gelezen dat door alle interne burgeroorlogen in Syrië en ook alle burgeroorlogen in Egypte hebben Egypte en Syrië, en daar gaat het met name over in dit stukje, zichzelf intern zo verzwakt, want ze hebben zoveel strijd geleverd tegen elkaar. En er is maar één land in de hele regio die garen gesponnen heeft vanuit de Arabische lente. En dat is het land Israël. En Israël heeft voor het eerst sinds zijn bestaan, tenminste zijn herbestaan dan in Israël, heeft voor het eerst, en dat is echt heel uniek, voor het eerst bezuinigd op de begroting voor defensie. Dat is voor het eerst. Want ze hebben een enorme legermacht. En geen enkel volk direct in de regio durft het aan tegen Israël. Kijk, dan hebben we het niet over Iran. Dat is natuurlijk iets verder. Maar Israël heeft zijn defensie zo verstevigd dat, ja, en de landen direct daaromheen hebben zich zo verzwakt, dat Israël met een gerust hart zelfs de uitgaven voor zijn defensie kon bezuinigen. Dat is voor het eerst in de geschiedenis. Nou, je zou kunnen zeggen, het lijkt wel of dat hier in vervulling gaat. Hij maakt Israël tot zijn, nou, wat staat hier? Tot zijn prachtig ros. Zijn heerschappij. En dan staat hier, Israël wordt tot een machtig volk daar in het midden van het Midden-Oosten. En dan staat er ook, wat doet hij daar? In het vierde vers staat er, uit hen komt de hoeksteen, de tentpin en de strijdboog en alle machthebbers tezamen uit hen. Dat is een beetje een moeilijke vertaling. In de Statenvertaling, daar wordt veel meer gesproken, niet over een meervoud, maar daar zou je veel meer denken uit hem, uit dezelfde, staat er. In de Statenvertaling. En de meesten zijn het erover eens dat hier niet gesproken wordt dat het uit Israël zal gebeuren, maar uit Christus, uit God zelf, uit Yahweh. Uit hem komt de hoeksteen. Waar gaat het om in dit stukje? Nou, het gaat hier uiteindelijk om vers 6. Daar staat, zo zal ik het huis van Juda sterken en het huis van Jozef verlossen. Het gaat hier om de opbouw van het huis van Israël. Het lijkt net of hier een bouwwerk gebouwd wordt. En dat begin je bij de hoeksteen. Bij de hoeksteen en dan begin je en dan gaat het verder met een tentpin. In de Statenvertaling staat hier gewoon een nagel, een spijker, bouwmateriaal. En uit deze profetie zou je hier kunnen zeggen dat als de Heer in Israël komt, dan gaat hij bouwen. En dan is het niet uit de Joden zelf, maar uit God zelf. God die erin voorziet. God die gaat bouwen. Zoals de Jezus ooit gezegd heeft, ik zal mijn gemeente bouwen, zo gaat God dat volk opbouwen. God is de bouwmeester. En hij zorgt ervoor dat God tot zijn doel komt met zijn volk Israël. En dan staat hier ook zo mooi dat het niet alleen om het huis van Juda gaat, in vers 6, maar ook om het huis van Jozef. En u weet, Juda, dat zijn die twee stammen rondom Jeruzalem. Dat zijn Juda en Benjamin. En Jozef, dan gaat het over Ephraim. Dan gaat het over de 10 stammen in het noorden. En God zal dit huis gaan bouwen. En dan staat hier in dat stukje, staan er 3 dingen. In vers 5, daar staat de Heere. Ik weet niet of u dat kunt zien in vers 5, het middelste stukje. Daar staat de Heere is met hen. Mooi is dat, hè? De Heer is met hen. We lezen van Jozef, God zegende het hele huis van Potifar, omdat God met hem was. Nou, wat een geweldig moment zal dat zijn, dat de Heer niet meer tegen Israël is, want de Heer Jezus is een tegenstander voor Israël geworden, maar dat de Heer dan zegt, nou ben ik met je. Ik ben met je. En ik zal voor je strijden. Dat staat daarvoor. Hij zal strijden, ja, ze strijden omdat de Heer met hem is. En het tweede wat er staat in vers 6, daar staat omdat ik mij over hen ontferm. Hij is met Israël en hij strijdt voor hen. Hij ontfermt zich over Israël. En wat staat er dan? En hij zal ze terugbrengen. Terugbrengen naar het land wat God beloofd heeft aan Abraham, Isaac en Jacob. En dan staat er als derde, in het einde van vers 7, en ik zal hen verhoren. Dus ik ben met hen, ik ontferm me over hen, en het laatste, ik zal hen verhoren. Nou, als je in Israël komt, en je komt bij de klaagmuur, broeders en zusters, bij de klaagmuur wordt dag en nacht, elke dag van de week, jaar in, jaar uit, al tientallen jaren gebeden. Echt waar, dat gebed dat houdt nooit op. Daar zijn de Joden aan het bidden en aan het smeken al tientallen jaren, dag in, dag uit, dag en nacht. Nou, dan zal het moment komen dat God zegt, ik zal hen verhoren. En al die briefjes die ze daar tussen die stenen gedaan hebben, er zal een moment komen dat God zegt, nu is het mijn tijd. Ik zal het gebed van mijn volk verhoren. Wat een geweldig moment zal dat zijn. En dan staat er ook zo prachtig in vers 8. Daar heb je de herder die zijn rol vervult. Want dan staat er in vers 8, ik zal hen tot mij fluiten. Nou, net als een herder die zijn schapen naar zich toe fluit. Of een baas die zijn hond naar zich toe fluit. God die zal de schapen naar zich toe fluiten. Ja, hij zal ze naar hem toe brengen. En dan staat er ook heel duidelijk, ik zal ze bevrijden. Hij zal ze brengen uit, en dan staat er uit Egypte en uit Asser. Nou, Egypte, dat is duidelijk. Egypte is een beeld van gevangenschap, ja? Want hij heeft in Egypte, het volk is in Egypte geweest, en God heeft dat volk uit Egypte verlost. En dan wordt er ook zelfs gesproken in een stukje, ook al zouden ze dwars door de zee gaan hier, dan zullen de golven geslagen worden door de Joden. God zal, ja, eigenlijk op dezelfde manier als met toen Israël uit Egypte geleid werd, zal God ook op eenzelfde manier zijn volk uit de gevangenschap leiden. Op een geweldige manier. Als je naar het boek Openbaring kijkt en je kijkt naar al de plagen die daar komen, die lijken één op één heel veel op de plagen uit Egypte. Gisteren met de Bijbelklas heb ik nog met de jonge lui erover nagedacht. Hoe laat God zien dat hij er is? Hoe weet je nou dat God er is? Nou, we hebben het gehad over de schepping, we hebben het gehad over de Bijbel, we hebben het gehad over het geweten van de mens. We hebben het gehad over, ja, de Heer Jezus, waarin God zich laat zien. Maar een van de dingen was ook, en het is heel leuk dat die jongelui daar ook zelf opkomen, dat je God ook kunt ontdekken in de geschiedenis. In de geschiedenis, en met name in de geschiedenis met zijn volk Israël. Kijk, als je wilt ontdekken dat er een God is, dan moet je dit blad lezen, de Panorama. Deze aflevering dan. Dan zul je ontdekken dat God zich openbaart door de geschiedenis. Kijk, toen God Israël uit Egypte leidde, dan staat er dat alle volken eromheen, die werden bevreesd. Omdat God zich openbaarde, toen God Israël uit Egypte leidde, toen de farao met zijn manschappen in de zee omkwamen, toen heeft God laten zien wie hij is. En mensen, op dezelfde manier doet God dat nog steeds met Israël. Als je wilt ontdekken dat er een God is, kijk maar naar Israël, wat er gebeurt. En je ziet gewoon, dit is een wonder van God. Dus God openbaart zich door de geschiedenis. En dat gaat God weer opnieuw doen als hij Israël zal verlossen uit Egypte. En dan hebben we het niet per se over dat land zelf, maar over de situatie waarin Israël toen terecht kwam in gevangenschap. Ik weet niet of je de geschiedenis een beetje kent, maar in 1948, we hebben pas ook een operatie gehad in Israël. Ik weet niet meer precies de naam, maar we hadden in 1948 operatie Tovertapijt. En dat was een geheime opzet, dat in het geheim in één jaar tijd 43.000 Joden uit Jemen ontvoerd zijn naar Israël. Helemaal geruisloos is dat gegaan. Met oude vliegtuigen, Dakota-vliegtuigen. Nou, die waren er toen volop nog. In 1950 had je de operatie Ali Baba. De operatie Ali Baba was dat in een hele korte tijd, enkele maanden tijd, 113.000 Joden uit Irak overgevlogen werden. Nou, we hebben in onze tijd meegemaakt dat grote Boeing 747's de stoelen eruit gehaald werden en naar Ethiopië gestuurd werden en alle Ethiopische Joden meegenomen hebben. Allemaal zwarte Joden naar Israël. En we hebben het pas gehad, een hele grote operatie uit India. En met name zijn dat waarschijnlijk de mensen uit de stam van Manasse geweest, die uit India overgevlogen zijn naar Israël. Op een hele spectaculaire manier. Nou, je ziet hier dat de herder, je zou kunnen zeggen, de herder fluit zijn schapen bij elkaar. Overal vandaan komen ze weer terug naar Israël. uit Egypte, uit Asser. Nou, wat bedoelen we met Asser? Met Asser bedoelden we aan de ene kant Assyrië. En die heeft de 10 stammen, Jozef als het ware, in gevangenschap weggevoerd. En Asser was eigenlijk niet alleen maar Syrië, maar het was het hele rijk van Syrië tot en met Irak. Dat was het grote rijk van Asser. Dus daar hoorde Babel ook bij, Asser. Het heeft alles te maken met ballingschap. Met de ballingschap waaruit God zijn volk zal verlossen. En dan staat er heel duidelijk dat God zal afrekenen met deze volkeren. Nog één bijzonder iets wat hier staat in vers 11. Dan zal men in benauwdheid door de zee trekken en in de zee de golven slaan. Ze komen uit de volkerenzee, zou je kunnen zeggen, en ook al woedt de zee nog zo, God zal ze er doorheen brengen, net zoals toen door de Rode Zee. En dan staat er, en alle diepten van de Nijl zullen uitdrogen. Ik heb u er misschien wel eens iets meer over verteld. Ethiopië beheert bij hoog en bij laag dat ze daar helemaal niets mee te maken hebben, dat ze dat niet doen. Maar in het bronnengebied van de Nijl is Ethiopië bezig om allerlei dammen aan te leggen. Stuwdammen om elektriciteit eruit te winnen. En men heeft het al heel duidelijk ervaren dat het waterpeil van de Nijl schrikbarend aan het dalen is. En men vermoedt dat er uiteindelijk maar heel weinig overblijft van de Nijl. Nou, dat is precies, u kunt het zo opzoeken op internet over de opdroging van de Nijl. Doe het maar eens, dan zult u ontdekken dat de Nijl qua waterpeil de laatste tijd enorm gedaald is. Nou, dat staat hier, de diepten van de Nijl zullen uitdrogen en zo zal de trots van Asser neerstorten en de scepter van Egypte zal verdwijnen. En dan komt het laatste, ik zal hen sterken in de Heere en in zijn naam zullen zij wandelen, luidt het woord van de Heere. Dat vind ik zo'n mooie uitdrukking, in zijn naam. En dat betekent dat God zijn heilige naam, en lees er maar over in het gemeenteleven, en er zijn nog veel meer namen van God, maar dat God zijn heilige naam zal openbaren te midden van zijn volk, aan deze wereld waarin we leven. Nou, dat is eigenlijk een heel mooi profetisch gedeelte uit Zacharia. En nogmaals, ja, juist ook in de tijd waarin we vandaag leven, zien we dat God zich openbaart door de dingen die gebeuren om ons heen. En ik doe het altijd heel graag, maar lees de krant of kijk maar naar het nieuws en leg het maar naast de dingen die in de Bijbel staan. En je ziet dat de Bijbel heel actueel is.